Broeders en zusters, vanmorgen wil ik u graag meenemen naar een psalm. En dat wordt dan psalm 69. Psalm 69. En ik lees hem eerst helemaal vanaf vers 1. Psalm 69. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Shoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijn ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij en ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid, uw goede tierenheid, verhoor mij door de getrouwheid uws heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de overvloed mij niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden, dat ze niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uw wonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoonde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen die dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, u lieder hart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen, de hemel en de aarde en de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Tot zover. En je moet toch wel een beetje verblind zijn en verhard en doof. Om niet te zien dat deze psalm weliswaar een psalm is van David, maar dat de woorden van deze psalm dan toch in elk geval komen eigenlijk uit de mond van de Heer Jezus. Het is niet zozeer David die hier aan het woord is, maar om met Petrus te spreken in Handelingen 1. Aangezien David een profeet was en wist dat God hem uit zijn lijf zaad zou verwekken dat op de troon zou zitten, dat de Messias uit hem voort zou komen. Aangezien dat zo is, is deze psalm dus ook inderdaad profetisch, hoewel autobiografisch. Daar hebben we het van de week nog even over gehad, hè. De psalm is profetisch, hoewel hij spreekt over David zelf, enigszins. Maar hij is profetisch omdat de psalm in zijn geheel gelegd wordt als het ware in de mond van de Heer Jezus. Want hij is degene die hier aan het woord is. Dat lijkt me ook wel duidelijk en er zijn enige van die schriftplaatsen in deze psalm waar we in dat verband ook helemaal niet omheen kunnen. De meest bekende zal wel zijn vers 22 van deze psalm waar staat: ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Want dat vers wordt in Matthäus, Marcus en in Johannes aangehaald wanneer men de Heer Jezus edik aanreikt terwijl hij aan het kruis hangt. En er staat er ook bij dat dat gebeurt opdat vervuld worden hetgeen in psalm 69 geschreven staat. En dan wordt verwezen naar deze tekst. Dat is natuurlijk wel aardig, maar als dat klopt, en vanzelfsprekend dat klopt. Maar als dat klopt betekent dat niet alleen vers 22, maar de hele psalm van toepassing is op de Heer Jezus. En uit de inhoud blijkt vanzelfsprekend dat de psalm juist en vooral spreekt over de Heer Jezus in het dieptepunt. Of hoogtepunt, dat weet ik nooit hoe ik dat zeggen moet. Maar op het dieptepunt van zijn lijden eigenlijk. En het gebed is dan ook een gebed om verlossing. Men zou kunnen zeggen een verlossing van het kruis. Nou ja, dat is het uiteindelijk altijd natuurlijk. Maar uiteindelijk is het een gebed om verlossing uit de dood. Een gebed niet alleen opdat het lijden zou ophouden, maar een gebed opdat overwinning gegeven zou worden aan de lijdende. Oftewel, het is een gebed om opstanding uit de dood, opdat uiteindelijk de aan Israël beloofde zegeningen tot stand zouden komen en opdat God Sion zou verlossen en de steden van Juda zou bouwen en opdat al daar de rechtvaardigen zouden wonen en haar erfelijk zouden bezitten en dat het zaad zijner knechten dat land zouden beërven en de liefhebbers van zijn naam daarin zouden wonen. Dat zijn de laatste twee versen van maar even van deze psalm. Het gaat niet alleen om dat een eind gemaakt zou worden aan het lijden, maar dat inderdaad de overwinning op de dood tot stand zou komen. En het gebed is een gebed om overwinning op de dood en is daarmee eigenlijk volstrekt identiek aan het gebed van Jona, waarover wij van de week al een keer gesproken hebben. Het was net zo goed een gebed uit de dood, uit het dodenrijk, uit Sheol, hel of hoe het maar heten mag. Een gebed om opstanding uit de dood vanzelfsprekend. Datzelfde geldt ook, ik kan het nooit nalaten, moet me dat maar niet kwalijk nemen, maar ik kan het nooit nalaten om te zeggen dat datzelfde ook geldt voor psalm 22, de beruchte psalm, mag ik wel zeggen, omdat die op nog veel duidelijker wijze waarschijnlijk direct spreekt over de Heer Jezus in zijn lijden aan het kruis. En ik noem die psalm daarom, omdat daar in vers 2, psalm 22 vers 2, die bekende woorden staan die later door de Heer Jezus werden gesproken aan het kruis. Namelijk, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het kost mij moeite om niet verder te lezen dan om even te pauzeren. Want dat staat er natuurlijk niet, hè. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, goed, als je in Jacobus leest, broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, dan staat dat letterlijk zo gespeld. Kun je woord voor woord, letter voor letter zo volgen, maar dat staat er niet. Nog gelezen? Broeders, hebt niet het geloof. Ik kan het wel even opzoeken. Hou je hand erbij, u hebt 5 handen nodig vanmorgen om overal bij te lezen in uw Bijbel. Ik zal kijken of ik het vinden kan. Ja, Jacobus 2. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid. Staat er toch? 2 vers 1. Ja, ik krijg alle tijd. Leest u met mij mee. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid. Dan gaat het niet om die schuingedrukte woorden, want die staan er natuurlijk ook in de vertaling. Maar wat ik nu zeg, als ik het zo zou citeren, dit vers, zou het geen correct citaat zijn. Omdat als ik het zo citeer, er zo ongeveer het tegenovergestelde geciteerd wordt dan wat er werkelijk staat. Want er staat, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want het is wel de bedoeling dat men het geloof van onze Heer Jezus Christus zou hebben, maar dan niet samen met aanneming des persoons. Dan te bedenken dat hele volkstammen, nee, kerkgenootschap had ik willen zeggen, nou zeg ik volkstammen, dat is ook niet zo vriendelijk, maar hoe zeg je dat, hè? Zijn die juist aanneming des persoons vooropstellen. Nou goed, u ziet dus wat dit vers zegt. Je mag wel het geloof van de Heer Jezus Christus hebben, dat moet je zelfs, dat staat er ook, maar niet gepaard met aanneming des persoons. Het eerste zou men moeten hebben, het tweede niet. En het niet in die eerste zin slaat dus op dat aanneming des persoons, want dat zou er niet moeten zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Kortom, een onvolledig citaat is in sommige gevallen volstrekt een omdraaiing van wat er werkelijk staat. Dat kan. Hier is dat zo. Nou, dan ga ik terug naar Psalm 22, nou we dat verschijnsel kennen. Daar staat, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het is niet waar. Dacht je nou echt dat als daar het offer gebracht wordt, het offer, het grote offer, het eenmalig offer, niet het bloed van stieren en bokken enzovoorts, weet u wel, maar het offer dat inderdaad als enige en ook volledig alle zonden der wereld kon wegnemen, als dat offer gebracht wordt, dat God er dan de rug toekeert en zegt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat gelooft u toch niet? Dat is toch ook niet denkbaar? Afgezien van uitspraken als in Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dan kun je niet zeggen dat de Heer Jezus van God verlaten was, dat staat er ook niet. Ja, ik weet het wel, ik zeg het niet voor niks. Ik steek mijn nek uit, ik weet het wel. Maar dat doe ik expres, want dat staat er niet. En daarom zeg ik ook altijd, als je het Nieuwe Testament een citaat leest uit het oude, en vooral als het er dan nog bij staat, dan ben je verplicht je op zijn minst op de hoogte te stellen van wat er dan eigenlijk in het Oude Testament staat. En als de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan mag het er voor de omstanders misschien zo uitgezien hebben dat hij van God verlaten was, maar het was niet zo. Want hoe de situatie werkelijk was, staat hier in Psalm 22. En de uitspraak van de Heer is dan ook niet anders dan een verwijzing nog steeds, terwijl hij bezig is te sterven, een verwijzing nog steeds naar wat God gesproken heeft in de wet en de profeten en de psalmen in het Oude Testament. Wat staat er geschreven? Nou, wat staat er geschreven? Er staat geschreven, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er staat erachter wat dat betekent. Er staat erachter. Verre zijnde van mijn verlossing. Dat betekent dat er verlossing zou komen, maar nu nog niet. Nou ja, wij weten dat er verlossing zou komen, dus daar hoeven we niet over te discussiëren. En dat feit ligt er dan gewoon. De verlossing zou komen, maar nu, op dit moment, nog niet. Dat wil zeggen, er kwam nog geen verlossing voor de Heer Jezus terwijl hij aan het kruis hing. Met andere woorden, hij werd niet door God weggerukt voor de dood, hoewel God bij machte was om dat te doen, en hoewel de Heer Jezus als de Zoon van God bij machte was om van het kruis af te komen, en hij werd zelfs uitgedaagd om dat te doen. Indien gij Gods Zoon zijt, kom af van dat kruis, en hij deed het niet. Er zou namelijk wel verlossing komen, maar verlossing op de wijze die in het Oude Testament nou eenmaal altijd en tot dan toe verborgen was gehouden. Want waar het om gaat natuurlijk, is dat er wel verlossing zou komen, maar niet voor de dood, maar na de dood. Het is heel eenvoudig. Ik zal het nog eens een keer zeggen, ik geloof dat het nuttig is langzamerhand weer eens te zeggen. Een mens wordt niet behouden door vergeving van zonde. Als iemand zonde vergeven zijn, is hij niet behouden. Als een mens geboet heeft voor de straf van zijn zonde, al duurt het dan miljoen jaar. Of voor mij een paar miljoen maal miljoen jaar, dat kan me niet schelen hoeveel nullen erachter staan. Als hij de straf op zijn zonde gedragen zou hebben, eventueel, mocht het komen staan te gebeuren, denk ik dan ook in dit geval, voor de gelegenheid, dan nog is hij niet behouden. Weet u wat er dan gebeurt? Als hij de straf op zijn zonde gedragen heeft, kan hij definitief sterven. Dacht u dat u het land uitkwam als u een belastingschuld had? Langs de normale weg bedoel ik, de officiële weg. Kun u wel vergeten. Eerst moeten de schulden betaald worden, dan kun je vertrekken. Dus zolang je in deze wereld en op grond van deze wereld en in verband met deze oude schepping een schuld hebt, van zonden dus, zul je ze eerst moeten betalen, dan kun je vertrekken. En diegenen die stiekem het land uitgegaan zijn door eerst te sterven, worden opgewekt om alsnog voor de rechter te verschijnen. Dat gebeurt op de jongste dag. En, maar nou zeg ik een boel vraagtekens, doe ik met opzet. Dat betekent dat ik er dus niet over ga discussiëren. Maar, en voor het geval dat iemand daarna de straf op zijn zonden betaald heeft, kortom, hij heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten of weet je veel wat. Weet je wat er nou met hem gebeurt? Dan kan hij daarna verbranden. Dat is wat in de Bijbel staat. Ja, ik moet het wat ruw zeggen, want ik kan er niet tegen om het zacht te zeggen. Kan ik echt niet tegen, dus ik moet het wat ruw zeggen. Maar dat is wat er gebeurt. Een mens wordt niet behouden door vergeving van zonde, want iedere mens leeft in de praktijk, nu, vandaag aan de dag, elke dag uit vergeving van zonde, of je gelovig is of niet. Want het Lam Gods heeft de zonden van de hele wereld weggedragen. Het is dus niet voldoende dat de zonden zijn weggenomen. Daar wordt men niet behouden van. Er is men de schuld van kwijt. Nou en? Behoudenis is namelijk niet vergeving van zonde, maar behoudenis wil zeggen dat men leven heeft ontvangen van een nieuwe schepping. En dat krijgt men niet door de straf op de zonde uit te zitten, of te dragen, of wat dan ook. Hoe verschrikkelijk het dan ook is, dat verdien je daar niet mee. Daar verdien je helemaal niks mee. Daar betaal je al de schuld mee af. En op het moment dat de negatieve rekening op nul staat, is het einde van het verhaal. Maar dan ben je niet behouden, dan ben je terug bij af, hooguit. Ja, en u ontvangt geen 200 gulden. Nou goed. Zo werkt het dus niet. Het punt is namelijk dat een mens behouden wordt door geloof in de opgewekte Christus. Dat is Johannes 3, vers 16. Echt waar, we hebben het van de week besproken immers. Of althans aangehaald. Men wordt behouden door geloof in de Heer Jezus Christus, want in hem ontvangt men het leven van de nieuwe schepping. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Die moeten allebei gebeuren overigens, maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Het een is het afleggen van het oude en het andere is het aandoen van het nieuwe. En als het oude is afgelegd, is men niet behouden. Dan is men aan de oever van de sloot gekomen, zal ik maar zeggen, maar nou zal men er nog overheen moeten. Nou ja, de sloot, sorry voor de Jordaan of zo, Schelfzee, weet je veel. He? Maar we moeten daar nog overheen. En elk mens kan slechts behouden worden, niet door zijn zonde te dragen, of door niet te zondigen, of door geen schuld te hebben, of schuld weggedaan te hebben, maar alleen door geloof in de opgewekte Christus. Dat is het hele verhaal. En er is geen enkele zonde van de natuurlijke mens, geen enkele zonde die ooit bij welk mens dan ook uit zijn zondige natuur is voortgekomen, die door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus niet vergeven is. Moet ik nog een keer zeggen? Ik zal het gewoon positief zeggen nou dan. Alle zonden die voortkomen uit de natuurlijke mens, gewoon uit zijn zondige natuur, zijn vergeven door het eenmalig offer van de Heer Jezus Christus. Daarom is het ook eenmalig. Het is allemaal weggedaan. Maar daardoor is een mens niet behouden, Het betekent alleen dat daarmee de hele situatie, de juridische situatie van de oude schepping, vereffend is, zodat nu de weg vrij is naar een nieuwe schepping. Daarom was er geen verlossing voordat de Heer Jezus stierf. Want pas toen hij stierf, werd daadwerkelijk en feitelijk de zonde van de oude wereld weggedaan. En met zonde bedoel ik niet alleen de zonde van de natuur, ik bedoelde ermee alle zonden, alles wat erbij hoort. De hele situatie van de oude schepping. Waarna de volgende vraag is natuurlijk, dat hoort de volgende vraag te zijn eigenlijk, van maar hoe kan het dan dat de mens toch verantwoording moet afleggen, geoordeeld zal worden naar zijn werken voor de rechterstoel, nee, voor de grote witte troon van God. En het antwoord daarop is vrij simpel. Dat is, daar wordt men niet geoordeeld voor zonden die uit de zondige natuur van de mens zijn voortgekomen, maar dan wordt men veroordeeld op grond van die zonden die zijn voortgekomen uit ongeloof. Ja, dat kan ik u wel laten zien, maar het is mijn onderwerp natuurlijk voor morgen niet, dus ik zal dan even de andere kant laten zien. Als wij als gelovigen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan kunnen wij nooit beoordeeld worden op grond van die werken die uit ons vlees zijn voortgekomen, want het vlees was door de Heer Jezus en door zijn eenmalig offer weggenomen, inclusief de zonden, anders konden we niet eens behouden worden. Zodat de werken die ooit nog beoordeeld kunnen worden en voor het gerecht kunnen naar voren gebracht kunnen worden, gedaagd kunnen worden eigenlijk, aan het licht gebracht kunnen worden, kunnen alleen maar de werken zijn die zijn voortgekomen. Niet uit de mens, de oude mens van de gelovigen, maar alleen uit zijn geloof. Werken des geloofs, zegt Jacobus dan ook. Werken die een mens gedaan heeft op grond van en dus vanuit, dat is hetzelfde, zijn geloof. Paulus zou het anders zeggen. Paulus zegt dat zijn de werken die Christus in ons en door ons heeft kunnen doen. Daar komt het natuurlijk op neer. Maar niet de werken van onze oude mens. Daar is geen beloning voor. Alleen als die werken voortkomen uit geloof. Die werken worden beloond. Dat is de positieve kant van het verhaal. De negatieve kant, daar gebruiken we dan ineens andere termen, maar het komt in wezen op hetzelfde neer. Daar worden werken beloond, maar omdat het negatief is, heet het bestraft. Daar worden werken bestraft die zijn voortgekomen uit ongeloof. Er worden werken bestraft die rechtstreeks gedaan zijn, opzettelijk in opstand tegen God. En dat is allemaal ongeloof uiteraard. Zodat het waar is en waar blijft, dat er maar één zonde is waardoor de mens in het algemeen veroordeeld wordt, waardoor hij aan de negatieve kant terechtkomt, dat is zijn ongeloof. Anders niks. En de eventuele bestraffing is bestraffing van werken die voortkwamen uit zijn ongeloof. Dus een rechtstreekse vijandschap tegen God. Want de werken van de zondige natuur, de zonden dus van de zondige natuur, zijn weggenomen, de schulden van is weggenomen, de straf is gedragen door de Heer Jezus Christus. Kortom, hoe raakt de mens met God verzoend? Doordat zijn zonden zijn weggenomen, doordat hij de straf van de zonde gedragen heeft? Helemaal niet. Alleen door geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt. En begrijp me goed, dat geloof zal hier moeten zijn, hoor, terwijl hij hier op aarde leeft, uiteraard. Vanzelfsprekend. Ja, dat vind ik vanzelfsprekend. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar als u dit maar even vasthoudt, dat is de reden. Kijk, er staat hier, waarom hebt gij mij verlaten in die zin dat er nu nog geen verlossing is? Misschien later, maar daar gaat het verder niet om. Maar nu, terwijl de Heer Jezus aan het kruis hangt, is er geen verlossing. Waarom niet? Omdat eerst de dood tussen beiden moet komen. Laten we dan maar uit Hebreeën citeren, denkt u natuurlijk, hè? De dood moet tussen beiden treden, alvorens het testament, dan wel het verbond, in werking treedt. Kortom, eerst is er sprake van dood en pas daarna is er sprake van testament dan wel verbond, want dat is volstrekt hetzelfde in de Bijbelse terminologie. En dat betekent dan dat het nieuwe verbond pas in werking zou treden na de dood van degene met wie het oude verbond gesloten was. En omdat het oude verbond samenhangt met de oude schepping en het nieuwe verbond met de nieuwe schepping, kun je dus ook anders invullen. Een nieuwe schepping zou tot stand komen, maar dat kan alleen nadat de oude gestorven is. En in de praktijk wordt dat tot stand gebracht door degene die voor de volle 100% verantwoordelijk gesteld wordt. Dan wel door degene die zich voor de volle 100% verantwoordelijk gesteld heeft voor de schepping. En het was de Heer zelf, Jehovah zelf, die zich verantwoordelijk stelde voor deze wereld. En als de verantwoordelijke man droeg hij de straf. Het is trouwens heel Bijbels principe. Niet alleen Bijbels, maar in de wereld kom je het ook nog wel eens tegen. Dat één man verantwoordelijk gesteld wordt voor een heel volk, een hele stam, een hele familie of wat dan ook. Omdat hij daar de vertegenwoordiger van is. En dus is hij degene die beloond wordt, maar in het negatieve geval is hij degene die eventuele straf op zich neemt en te dragen krijgt. En zo gebeurt ook. En zo is het met de Heer Jezus gebeurd, die de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft van de schepping als zodanig. Dat is geen wonder ook op zich, want hij is de schepper. Dat kan dus heel gewoon. Dan heb je meteen een antwoord op die vraag die zegt: hoe kan nou de ene mens voor de andere de straf dragen, betalen? Dat is toch onrechtvaardig? Helemaal niet. Het is niet onrechtvaardig. De schepper stelt zich verantwoordelijk voor het schepsel en draagt de straf die over het schepsel zou moeten komen en daarmee uit. Ja, er zit nog wel het een en ander verder aan vast. Maar dit zijn de feiten, puur de blote feiten. Zo is het gegaan. Waarom is er dus geen verlossing terwijl de Heer aan het kruis hangt? Omdat het de bedoeling was dat hij zou sterven om daarna uit de dood op te staan. En ik zeg het tegenwoordig wat plastisch. Tegenwoordig zeg ik, hij stond wel uit de dood op, maar hij kwam er niet meer uit door de ingang. Maar hij ging eruit door de uitgang, aan de andere kant namelijk. Nee, dus, maar dan kun je het je voorstellen, hè? Dan kun je het bij wijze van spreken tekenen. Lazarus, het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, hoe zal het maar geheten hebben, kwamen ook uit de dood, maar kwamen terug langs de weg waardoor ze erin gingen en later gingen ze er dus weer in. Ze waren die dood nooit gepasseerd. Ze waren wel in geweest, maar er weer uitgekomen aan dezelfde kant waar ze erin gingen. Nou ja, bij wijze van spreken, maar het is toch duidelijk. Daarmee is de dood niet echt overwonnen, maar wel uitgesteld. Want Lazarus, het dochtertje van Jairus, jongeling van Nain, en hoe ze verder maar heten mogen, zijn allemaal weer gestorven. Ja. Maar van de Heer Jezus staat, dat is een psalm, dat is één psalm verder. We hebben hem net gezongen. Psalm 23. Daar spreekt ook de Heer. Daar is de verlossing dus. Want dat is het verband tussen deze beide psalmen. Daar is de verlossing. En dan staat er ook in vers 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En er zit een fout in, want het is echt, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En anders, als dat niet voldoende is, als je het niet goed kunt controleren, dan lezen wij gewoon Hebreeën 2. Laat ik hem er dan maar even naast leggen voor de gelegenheid. Uw zesde hand, hè? Hebreeën 2. Vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en dus verlossen zou, daar is de verlossing, door de dood heen, aan de andere kant van de dood, en verlossen zou al degene die der dienstbaarheid onderworpen waren, met weglating van de tussenzin dan. Verlossen zou al degene die aan de slavernij waren onderworpen. En die dienstbaarheid, die slavernij die hier genoemd wordt, is feitelijk de slavernij van de dood. En dat staat in de tussenzin die ik nu dan oversla even. De mens is een slaaf van de dood, uiteindelijk een slaaf van het verderven, van de vergankelijkheid. Daaraan is hij onderworpen en de enige manier om aan die slavernij te ontkomen is door een weg te maken. Die loopt weliswaar in de dood, maar aan de andere kant er weer uit. En nu jaagt de dood geen angst meer aan, omdat we weten dat aan de andere kant van de tunnel, want dat is zo de gebruikelijke symboliek voor de dood, hè? Ja. Omdat aan de andere kant van de tunnel gewoon de uitgang is. Dat was vroeger niet zo, maar sinds de opstanding van Christus is dat wel zo. Zodat de dood nou niet meer dood is, maar de dood is de doorgang naar de andere wereld. Ja, ik gebruik met opzet die term, ja. Want er zijn sommigen die beweren dat de dood zelf de andere wereld is. En dat is natuurlijk een verbastering van de feiten, want dan hoef je er niet uit, want dan is de dood zelf en het dodenrijk gewoon een prettige zaak waar je kunt zijn enzovoorts. Andere leven, andere wereld. Genezijde heet dat dan ineens, weet je wel. Genezijde. Nou, die genezijde is precies wat het lijkt te zijn. Die is er niet dus. Het is geen zijde. Hm? Ja, nou ja, goed. Ezelsbruggetje, dan denkt u er weer eens aan als u de uitdrukking hoort. De andere kant van de dood gaat erom. Hm? Is er leven na de dood? Jawel, voorbij de dood wel. In de dood uiteraard niet. In het dodenrijk. Niet na het sterven is er leven. Na de opstanding is er leven. Niet nadat men de tunnel ingaat, maar als men er weer uitkomt. En in de praktijk blijkt die tunnel bepaald ook niet meer zo lang te zijn. Het is tegenwoordig alleen nog maar een deur. Nee, voor de gelovigen. En daar hebben we het uiteraard even over. Dat moet ik even duidelijk zeggen. Voor de gelovigen. Dat is maar heel kort. Want staat er, de tijd is inmiddels gekomen dat degenen die in de Heer Jezus geloven, in de Zoon geloven, de dood niet zullen zien. Dus u denkt misschien, dan ga ik er straks in en kijk er flink om me heen voor ik er weer uit ga. Voor de opstanding. Maar dat lukt u niet. Staat er toch? Zullen de dood niet zien? Zullen we wel sterven, maar dat is wat anders dan de dood zien natuurlijk, hè? Sterven is het hier verdwijnen. Maar de dood zien wil zeggen dat men zijn ogen opslaat in het dodenrijk. Dat kunt u wel vergeten, dat gebeurt met een gelovige niet. Want die is al uit de dood overgegaan in het leven. En als hij hier verdwijnt, dan slaat hij wel ergens anders zijn ogen op. Maar aangezien het niet op aarde is en ook niet in de dood, is dat dus in den hemel. Ja. Yeah. Daar zijn we ook eigenlijk al, maar die zien we nou niet. Zodat je ziet dat er nog een toepassing is van de profetie over hij zal de blinden de ogen openen. Maar goed, die heb ik u bespaard tot op heden. Terug dan naar Psalm 22. Even, dan neem ik de draad zo weer op. Psalm 22 zegt dan, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het is niet het einde van de zin. Er staat namelijk, verre zijnde van mijn verlossing. De opstanding van Christus werd altijd verborgen gehouden tot aan de dood van de Heer Jezus. Vandaar dat hij er te verder ook niet bij zegt. Maar ieder die deze psalm leest, en zeker ieder die achteraf dus deze psalm leest, moet tot de conclusie komen waar het over gaat. Namelijk, de verlossing kwam niet, maar zou later komen. En dat is ook wat aan het eind van deze psalm uitgebreid beschreven wordt. Want er staat ook het Koninkrijk is des Heren. En woorden van gelijke strekking, woorden namelijk die ook voorkomen aan het einde van Psalm 69. Nou, hoe dat ook zij, Psalm 22 en zeker dus Psalm 69 zijn psalmen die in de mond gelegd worden van de lijdende knecht des Heren. Je zou Jesaja 53 eigenlijk ook naast kunnen leggen. En zo zijn er nog wel enige schriftgedeelten, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Ik ga even zo'n beetje, hoe noemen ze dat? Schemen noemen ze dat Engels. Ik vlieg er even overheen, betekent dat, hè? Over de psalm, hè? Er staat in vers, want die opperzangmeester, daar begin ik nou niet weer over. Vers 2, dus verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. En als we nou een quiz hadden en ik vroeg u, wie zei dat? Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Dan zou je misschien gedacht hebben dat het Jona geweest zou zijn over wie wij gisteren gesproken hebben. Maar het is de Heere Jezus. de zoon des mensen. Zie je wel? En het verzinken in de wateren is altijd een beeld van de dood, omdat het verzinken in de wateren, het verdrinken, dus eigenlijk de enige manier is om concreet uitdrukking te geven, zichtbaar uitdrukking te geven aan wat het is om naar het dodenrijk te gaan. Dat is namelijk onder de aardbodem, onder het oppervlak van de aarde. Je kunt er dus ook niet naartoe graven, want als je ernaar graaft, verlaag je alleen het oppervlak, dan kom je er nog niet. Maar onder de wateren ben je natuurlijk wel onder het oppervlak. Dat heet dan de spiegel natuurlijk, hè? De zeespiegel of zo. Daar zakt men onder en dat wordt dan geacht de dood te zijn. Dus de beste illustratie van de dood. Daar komt het dichterbij. En mensen die waterangst hebben, watervrees hebben, zijn gewoon bang voor de dood. Nee, dat zeg ik niet alleen. Ik zeg altijd, dat staat in alle handboeken. Die heb ik ook niet, maar... Maar goed, hè, bij wijze van spreken, zo is dat, ja. Mensen die dromen dat ze verdrinken en dat soort dingen, zijn bang voor de dood. Bang voor de levensomstandigheden, bang dat ze er niet tegenop kunnen, dat ze daarin onder zullen gaan. Zo zit dat. Dat is wel heel elementair, hoor, wat ik nu zeg. Nou goed, ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Heeft men geen bodem, daar kan men niet staan. En om het staan gaat het immers allemaal maar. Dat kan dus niet, dus hier is sprake inderdaad van het ingaan in de dood. Het sterven als zodanig, en zo wordt het ook verder beschreven. En dan staat er, vers 5, die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds, die mij zoeken te vernielen, die mij een valse oorzaak een vijand zijn, zijn machtig geworden. Het zal duidelijk zijn dat als er ooit iemand geleefd heeft op wie dat van toepassing was, dan was het de Heer Jezus. Waarna hij vervolgens spreekt in vers 6 en wat er verder volgt over zijn schulden. En dan moet u niet meteen zeggen, dat kan toch niet, want de Heer was zonder zonde. En dan, want als u dat zou zeggen, dan zou ik dan gezegd hebben, gelukkig niet. Je moet er toch niet aan denken dat hij zonder zonde was toen hij aan het kruis stierf. Hè? Want dan zaten wij er nog mee. En omdat hij niet zonder zonde was toen hij aan het kruis stierf, zitten wij er nou niet meer mee. Nou ja, als u tenminste wilt begrijpen wat ik nu bedoel. Onze zonden zijn weggedaan. Juist omdat hij ze droeg. Want die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden... rechtvaardigheid God in hem, in de opgewekte dus vervolgens. Ja, zo is dat. Dus inderdaad, hij droeg deze zonde en daarom vind je ook in de psalmen die belijdenis van David nog alles over de zonde die hem benauwt enzovoorts. Maar het is inderdaad de Heere Jezus die daar spreekt feitelijk, die onze zonden droeg. En onder zo'n enorme last moet hij het wel benauwd gehad hebben. En daarom staat er ook, wat ik niet geroofd heb, dat is het einde van vers 5, ik moet het wel meelezen natuurlijk, wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. In de praktijk betekent dat, dat inderdaad hij een schuld moet betalen die hij niet zelf gemaakt had. En hij droeg zonden die hij niet zelf gedaan had. Dat is het eigenlijk. En dus, gij, o God, weet van mijn dwaasheid en mijn schuld, namelijk mijn schulden, zijn voor u niet verborgen. En dan staat er vers 7, laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten. Of anders, laat hen die u verwachten door mij niet beschaamd worden. Want sinds Adam zijn er gelovigen geweest die wachten op de Heere, op uw zaligheid. Wacht ik, o Heere... Zei de psalmist. Was de psalmist? Nee, zij was niet de psalmist. Nee, was niet de psalmist. Nee, wordt gezegd in verband met dan. Ja, nee, ik weet het. Ik weet het nou precies, want ik heb me vaak versproken daarin. Het was, dan is als een slang aan de weg. En dan weet je wel, bijt het paard in de verzende. En de bereider valt van het paard. Maar daar hebben we het vorig jaar over gehad in deze plaats. En dan eindigt die gedachte met, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Maar goed, het gaat altijd om het wachten op de zaligheid die tot stand zou komen. En de zaligheid is tot stand gekomen, in ieder geval in de opstanding van Christus. En de bedoeling was dat degene die op hem wachten, met twee T's, niet beschaamd zouden worden. En ze worden niet beschaamd als de Heer Jezus inderdaad zou sterven en daarna uit de dood opstaan. Dan worden degenen die op hem gewacht hebben niet beschaamd. En dus zegt hij deze woorden. De bedoeling was dat hij dus zou sterven om daarna pas verlossing te ontvangen. Opdat de gelovigen niet beschaamd zouden staan, niet teleurgesteld zouden staan. En dus laat hen door mij niet beschaamd worden, die u verwacht, o heren, heren der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden, hen namelijk die u zoeken, o God Israëls. Want de gelovigen vertrouwen op God. En op wat God beloofd heeft en wat God beloofd heeft, dan brengt hij tot stand in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat een gebed om opstanding uit de dood. Er staat boven, gebed om redding uit martelaarschap. Jawel, dat is het wel. Maar het is veel meer, het is gebed om opstanding uit de dood door de Heer Jezus. En hetzelfde geldt voor Psalm 22 uiteraard. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Het is toch wel vreemd als hij eerst zegt, mijn dwaasheid en mijn schulden in vers 6, en dan zegt, om uwentwil draag ik versmaadheid. Dan zou je ook kunnen zeggen, nee, dat is door mijn eigen schuld dat ik dwaasheid draag. Want iemand die lijdt vanwege zijn eigen zonde, doet dat door zijn eigen schuld. Zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar hier ligt het anders. Want deze zonden, deze schuld, draagt hij terwille van God, terwille van de schepper. Om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht, zegt Hebreeën 12, zodat u weet dat deze schande in feite de kruisiging van de Heer Jezus is. Hebreeën 12 vers 2 bedoelde ik, hè? Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Maar dat is natuurlijk twee keer hetzelfde, hè? Synoniem parallelisme. En die schande is dus het kruis. Vervloekt zijn ieder die aan het hout hangt, zegt het Oude Testament. Het Nieuwe Testament past het rechtstreeks toe op het kruis van de Heer Jezus in Galaten. Dan staat er, ik ben mijn broeder een vreemd geworden, onbekend aan mijn moeders kinderen. Er staat in mijn Bijbel geen tekstverwijzing bij, maar die had erbij kunnen staan na de laatste paar versen van Matthäus 12, die we gisteren gelezen hebben. Uw moeder en uw broeders zijn buiten. En toen zei hij, wie zijn dat? Hij zegt, mijn discipelen zijn hier. Dat is mijn moeder en mijn broeders. Want de natuurlijke moeder, de moeder dus het volk, hè, en de broeders namelijk de generatiegenoten, tijdgenoten, zijn voor hem vreemd geworden. Dat is wat hier ook staat. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. En toen de Heere Jezus dus dat zei aan het einde van Matthäus 12, zou dat opgevat hebben moeten worden op dezelfde manier als die paar gelijkenissen en vergelijkingen, zal ik dan maar zeggen, die daaraan vooraf gingen. Die van het teken van Jona, die van de reiniging van die mens met die onreine geest, het beeld van ook van Salomo, waarna de Heer zei, en meer dan Salomo's hier, heb ik niet gelezen, maar staat er ook. En daarop volgde het gedeelte van, dat ze zeiden, hier is uw moeder en uw broeders, en dat de Heer zei, die ken ik niet, wie zijn dat? Ook dat hoort in de categorie geforceerde vervullingen van oud-testamentische profetieën. Want de werkelijke vervulling is inderdaad uiteindelijk in onze dagen, waarin Israël, de moeder en broeders van de Heer Jezus, Lo-Ami is, niet Gods volk en daarom aan hem onbekend. Heeft er niets mee te maken. En dat is de strekking van vers 9. Maar in de eerste plaats was het letterlijk waar, tamelijk letterlijk waar in de omstandigheden van de Heer Jezus zelf, maar het is ook altijd zo gebleven. Dan staat er, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd, en de smaadheden dergene die u smaden zijn op mij gevallen. Het eerste deel van het vers wordt geciteerd in Johannes 2. Als de Heer de tempel gereinigd heeft, dan staat er dat dat vervulling was van deze profetie. En de uitdrukking de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. De tweede helft dus van Psalm 69 vers 10 wordt aangehaald in Romeinen 15. Waar de Heer als voorbeeld gesteld wordt voor de gelovigen. Omdat hij inderdaad de lasten gedragen heeft van hen die zwak waren. En dus zijn ook wij schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Staat daar. En dat is dan Romeinen 15 vers 1. Maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan hebt u weinig te schrijven, want het staat er gewoon bij, hè? Dat kan niet missen. Het wordt aangehaald en toegepast op Christus. En daarom haal ik het nu aan, niet om het allemaal te verklaren, maar het wordt toegepast op Christus. En op Israël natuurlijk, want vers 9, die broederen, mijn moeders kinderen, dat staat natuurlijk op Israël, zeker het Israël in de dagen van de Heer Jezus. En degene die mij zonder oorzaak haten, slaat van vers 5, slaat natuurlijk ook op Israël in de dagen van de Heer Jezus enzovoorts. Het is een beschrijving van de situatie van een ongelovig Israël, wat komt tot de verwerping en executie van de Heer Jezus. Nou, dan gaan we verder. Kijk eens even waar ik nou weer de draad op zal nemen. In vers 15 dan maar, want daar komt de psalmist zelf ook weer bij vers 2 terecht. Ruk mij uit het slijk, grondeloze modder dus. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij gered worden van mijn haters. Ongelovige mensheid met Israël voorop. God blies in de wateren, en zo kwam de schepping tot stand. En God blies op de Schelfzee en hij blies de wateren weg. Staat er echt zo. Want door zijn geest overwint hij de wateren, namelijk de dood, de afgrond, de dood, de werking van de dood. Hetzelfde staat ook over de Jordaan. De wateren waren als een muur, zodat het water waarin men eigenlijk normaal gesproken zou verdrinken, dat water werd juist hun redding. Omdat het een muur vormde om hen en daarmee beschermde het zelfs Israël. Hetzelfde geldt voor Noach. De water waarin hij zou hebben kunnen verdrinken, waren in feite zijn redding, waren zelfs het middel tot redding. Zodat de dood, waarin men feitelijk zou moeten omkomen, in de praktijk geworden is tot het middel waardoor wij juist behouden worden. Ja, zo is dat. Nou, laat de watervloed mij niet overstromen. En laat de diepte mij niet verslinden, hetgeen feitelijk hetzelfde is. En nog een keer hetzelfde. En laat de put, de afgrond, de put, laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Drie keer hetzelfde. En waarom drie keer? Omdat daarmee verband gelegd wordt met de beloften die God gedaan heeft over een eeuwig koninkrijk. En over zaad van David, van Abraham, dat erfgenaam der wereld zou zijn, et cetera, et cetera. De beloften dus, hè? Maar dat heb ik van de week al eens aangehaald. Nou, dan staat er: verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden en verberg uw aangezicht niet van uw knecht. Want mij is bange, ik ben bang, zegt hij dus gewoon. Dat staat er echt gewoon. Natuurlijk. Er is ook niks vreemds eigenlijk aan. Een mens hangend aan het kruis zou vanzelfsprekend bang moeten zijn. En tenzij anders vermeld, zouden we dat dan ook moeten aannemen van de Heer Jezus. Maar het wordt niet anders vermeld bij mijn weten. En punt 2, het staat hier natuurlijk gewoon letterlijk: mij is bange. Nee, dat is een emotionele aangelegenheid, dat is een zaak van gevoelens. Voor mij wat van instinct. Maar als de Heer Jezus, net als wij, net als ons, vlees en bloed, net als wij of net als ons, nou goed, als hij net als wij vlees en bloed heeft aangenomen en ons in alle dingen gelijk is geworden, dan is hij dus bang voor de dood. En op zijn minst voor het sterven, dat is feitelijk twee dingen. Hij is bang. Bovendien, als men lijdt, dan is men altijd bang. Nou, denk er maar eens over na. En andersom, en als men bang is, lijdt men. En een mens lijdt. Daar komt hij hoor, daar komt hij, hoef ik maar. Gaat maar. Een mens lijdt dikwijls meest door het lijden dat hij vreest. Ja, geen wonder ook, want eigenlijk is het hetzelfde. Ja, de zin gaat verder met en dat nooit op kon dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Ja, dat is zo. Nou, dat bangen mij is bangen, zegt de Heer ook trouwens. Woorden van gelijke strekking komen natuurlijk veel tegen, vooral in de psalmen. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Waarom zou je dat doen? Omdat je bang bent. Dat je hulp nodig hebt, dus. Uit vrezen. En verhoord zijnde uit vrezen. Nee? Dat is Hebreeën 2, staat er van de Heer Jezus. Dat zijn gebed verhoord is geworden. En dus dat hij gesteld werd, verhoogd werd uit de dood tot aan de rechterhand Gods. Waar wij hem zien met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is Hebreeën 2. Nou goed, terug naar Psalm 69. Daar staat, haast u, verhoor mij, vers 18. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u, zo van, God ziet ook al die benauwers, God ziet ook al die vijanden, God weet ook dat al die vijanden daar zijn die hem bedreigen. En hij zegt dan ook, de versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden, er was niemand. Daar ga ik nou ook maar niet op in, maar dat is ook een elementair bijbels gegeven. Er was niemand, behalve de Heer Jezus, en dus moest hij het alleen doen. En dan staat er, en dan kom ik bij het gedeelte waar ik het eigenlijk over hebben moet. Dan staat er, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Waarna volgt de verwijzing naar Matthäus 27, Marcus 15 en Johannes 19. Want het lijkt me duidelijk dat de gebeurtenissen daar, zoals daar ook vermeld staat, de vervulling zijn van deze woorden hier in Psalm 69, vers 22. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En er staat dan in Matthäus 27, dus zoek ik het dan even op. Daar staat in vers 33. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Zij gaven hem dat dus te drinken, maar hij wilde dat niet. En dat moet dan inderdaad de vervulling zijn van deze psalm. Ik weet niet of het er ergens letterlijk bij staat, maar dat vinden we dan wel. Want we vinden dit ook in Marcus 15, hè? Ja, vers 48 staat het ook, maar er staat niet bij dat het de vervulling is van die psalm. En dat bedoel ik eigenlijk, hè? Dus ga ik naar Marcus 15. Ja, onder. Nee, het gaat om dat in de tekst van de Bijbel zelf de verwijzing gevonden wordt naar die psalm. Dus Marcus 15, vers 23, daar staat het ook niet bij. En dus komen wij terecht, we gaan moedig voorwaarts. Johannes 19, daar wel, hè? Ja, ik wilde nog even niet naar Johannes 19, maar goed. Dan doen we dan nu toch maar. Johannes 19. Vers, even zien, 28. Ja, die moet ik hebben. Daar staat, vers 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. En die zin moet je dus wel goed lezen eerst. De zin is niet, hierna Jezus weten dat nu alles volbracht was, omdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. Nee, het punt is dat hij zei mij dorst, opdat de schrift zou vervuld worden. Dat betekent dus letterlijk dat hij hier iets deed. In de eerste plaats opdat de schrift zou vervuld worden. En dat is de omgekeerde wereld. Dat is wat ik gisteravond ook gezegd heb. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is namelijk een geforceerde vervulling. Een bewust tot stand gebrachte vervulling van de profetie. En dat is de omkering van de normale gang van zaken. Want normaal is dat aangezien iets zal gebeuren, het voorzegd wordt. Maar niet andersom. Niet aangezien het voorzegd is, zal het nu ook gebeuren. Want dan is het geen profetie meer immers. Dan moet je beschouwen als een soort van opdrachten. Die van tevoren gegeven zijn. Instructies, wetten van doe dit, doe dat en dan gebeurt het ook. Maar dan is het geen profetie meer. Nou, dus de Heer doet dit uitdrukkelijk om de schrift te vervullen. Dat betekent dat het een geforceerde vervulling is. En dat betekent dat daarna alsnog, juist, de echte moet komen. De grotere, de vanzelfsprekende. En de vanzelfsprekende vervulling van die profetie is niet een letterlijke, maar een overdrachtelijke. De letterlijke is in de eerste komst van Christus, want de eerste komst duurt in ieder geval tot aan zijn dood. Is de letterlijke is dus de vervulling in de eerste komst van Christus, waarbij men letterlijk zure wijn, oftewel edik, azijn, of hoe men dat maar vertaalt, te eten geeft, gemengd met gal. En gal is de een of andere plantaardige stof overigens, hoor. Een bittere plantaardige stof met een verdovende werking. Een soort van opium van het volk. Nou ja, laat maar zitten. Want wat ik moet vertellen is natuurlijk dat edik is zure wijn. En zure wijn is eigenlijk bedorven wijn. En daarom is het geen wijn. Hoewel het erop lijkt en hoewel het dezelfde oorsprong heeft. Een soort alternatieve wijn, maar dan verzuurd. En zuurdesem is een beeld van de zonde. En van valse leer, dat is ook zonde. En van ongeloof. En dat is zeker zonde. Kortom, wijn is een beeld van het nieuwe verbond, van de beloften aan Abraham en daarmee ook van de vervulling daarvan. Wijn is een beeld van eeuwig leven, wat er is in Christus. Wijn is een beeld van de Heilige Geest. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Wijn is een beeld van het leven van de nieuwe schepping. Maar in ieder geval hangt het samen met de beloften aan Abraham, die door geloof gerechtvaardigd werd enzovoort. Want daar komt het allemaal uit voort. En in plaats van dat hij wijn te drinken kreeg, wijn die bijvoorbeeld ook op de paastafel stond naast het paaslam, weet u wel. In plaats van dat hij wijn te drinken kreeg, kreeg hij azijn. In plaats van het leven van het nieuwe verbond, werd hem aangeboden het leven van het oude verbond, dat is azijn, gemengd met gal, dat verdovende middel. En als je verdoofd wordt, dan zie je niet meer zo goed. En dan hoor je niet meer zo goed. Kortom, dan werken al je zintuigen niet meer en ben je verblind en verhard enzovoorts. En dat is de situatie, maar dat heb ik gisteren allemaal verteld. Dat is de situatie van degenen die onder de wet leven. Kortom, de zure wijn is eigenlijk een beeld van het oude verbond met de daarbij mee gepaardgaande verharding. Soms kom je mensen tegen dan denk je, nou, die zitten onder de medicijnen. Neemt u me de vergelijking niet kwalijk, maar ja, soms kom je mensen tegen die in het dagelijks leven hoogleraar zijn in Wageningen en die daarna in een zwart pak onzin beginnen uit te kramen. Dat heb ik gisteren aangehaald, dus zeg ik voor degenen die daar niet bij waren, maar dat heb ik gisteren aangehaald. Verstandige mensen die ineens wat al beginnen uit te slaan zodra ze over Bijbelse dingen gaan praten. Zitten die misschien ook onder de medicijnen? Jawel, onder de zure wijn en de gal. Daar zitten zij onder, dat is het. Een verzwakking van de zintuigen van de normale menselijke functies. En ik ken er maar één, maar dat ga ik ook niet uitleggen, maar ik ken er maar één die belang heeft bij de verzwakking van de normale menselijke functies en dat is de duivel. En verdovende middelen werden en worden van oudsher gebruikt door hen die zich bezighouden met allerlei occulte praktijken. Nou ja, ik ga er niet meer over zeggen, want dan verdwaal ik, dat is het onderwerp nou niet. Maar als die staatsen hebben mij gal en edik tot mijn spijs of tot mijn drinken gegeven, wil dat zeggen dat ze aankomen met de dingen van het oude verbond, waardoor een mens verdoofd wordt, ongeloof en al wat ermee samenhangt. Het leven, maar dat is dan eigenlijk de dood, hè, het leven van de oude schepping. Dat is waar het werkelijk om gaat. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, in onze dagen uiteraard. Want zo is het in onze dagen. Israël levend notabene onder een wet die geacht wordt afgeleid te zijn op zijn minst van de Bijbel. Iets wat ze in oud-testamentische tijden nooit gedaan hebben. Want toen dienden ze gewoon de afgoden. De goden van andere volkeren. Maar nu leven ze inderdaad onder wetten of wat erop moet lijken van het oude verbond. En dat is precies wat de Heer niet wil. En in ieder geval hoeft het niet meer. Er is nog veel meer over te zeggen, maar nu in ieder geval hoeft dat niet meer. Integendeel, nu is er de wijn van het nieuwe verbond, zoals de Heer die ook een avond tevoren, nog geen 24 uur tevoren, had aangereikt aan zijn discipelen. De wijn en het brood, weet u wel, van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in plaats van die wijn en dat brood aan te nemen, ik bedoel het nou overdrachtelijk natuurlijk, reikt men de Heer zure wijn en gal aan. Dat is de echte vervulling van de profetie. En toen was Petrus op de Pinksterdag aan het spreken. Toen was die gisteren jongen daar, die we nou al zo goed kennen. Die zegt dan, Petrus, deze Jezus kan niet de Messias zijn, want die profetie uit Psalm 69, vers 22 moet nog vervuld worden over dat edik en gal enzovoorts. En dan zou Petrus gezegd hebben, nee, dat is zojuist vervuld een paar weken geleden aan het kruis. En voor dat doel gebeurde dat ook. De Heer riep dus op dat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. En hij kreeg toen dit spul en hij wist ook dat hij dat zou krijgen. Nou, dat kun je toch zien dat er is, hè? Ik bedoel, dat wist hij wel. En daarom gebeurde het ook zo. En hij proeft eraan en wijst het af. Want het is niet goed. Het is niet voor God acceptabel, want het is ook voor hem niet acceptabel. Maar de werkelijke vervulling van de profetie, de definitieve, is de overdrachtelijke. Maar hier vinden we geforceerde, letterlijke vervulling. Nou ga ik meteen door, kost me allemaal anders veel te veel tijd. Want ik weet nou niet meer waar ik mijn handen bij moet houden. Want er was nogal het een en ander. Ja. Dit was dan Psalm 69, vers 22. Ja, nou ik toch bezig ben, neem ik de draad even verder op in Psalm 22. Psalm 22 neem ik nog even zo'n voorbeeld mee van een geforceerde vervulling. Ja, nou er staan er zoveel eigenlijk. Kijk, als in Psalm 22, vers 17 staat, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven, werd dat letterlijk vervuld aan het kruis toen de spijkers geslagen werden door zijn handen en voeten. Maar in de praktijk betekent het ook dat als handen en voeten doorgraven worden, dat de pezen worden doorgesneden, de verzenen vermorzeld, dat weet u toch dat hetzelfde is, hè? Het vermorzelen van de verzenen werd ook letterlijk vervuld aan het kruis. Maar in de praktijk betekent het dat de verzenen van wat wij dan de polsen noemen, in het Hebreeuws heet dat hand, dat maakt niet uit, hè? De hand is dan van de vingertop tot aan de elleboog, dat is in het Hebreeuws zo. Dus de spijkers gingen hier door de polsen, de pezen werden doorgesneden. Dat betekent in de praktijk dat er niet meer gehandeld kon worden. En over de Achillespees hebben we het al gehad. De pezen van de voeten worden doorgesneden, dat geldt precies hetzelfde verhaal. Dan kan er niet meer gelopen worden. En als er staat, zij hebben mijn handen en voeten doorgraven, dan betekent het dat hij voor hen niets meer kon doen. En dat Gods handel in verband met Israël en Gods weg met Israël was afgebroken. En dus dat Israël Lo-Ami zou worden. Dat is de wezenlijke vervulling van die profetie, hoor. Dat het ook letterlijk vervuld werd aan het kruis, dat is waar, maar dat is de geforceerde vervulling. En als u dat niet ziet, dan zeg ik, nou, dat geeft het niet, want staat er ook niet bij dat het zo is. Hierbij niet. Maar geef het dus maar even mijn idee door. Je mag er dus niet te veel gewicht aan hebben aan hangen, omdat het er niet echt bij staat. Maar dan gaan we verder, want er staat vervolgens in vers 19... Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Nou, hoort hetzelfde verhaal bij en dat staat er wel. Want de klederen van de Heer Jezus spreken over zijn heerlijkheid. En als je in heerlijkheid gezien wordt, dan word ik gezien in blinkende klederen, lichtende klederen. Kortom, de klederen spreken immers ook over zijn koninkrijk, hebben we ook over gesproken van de week, hè? De zomer vervullende, de tempel en dat soort zaken meer. En als hier zijn klederen verdeeld worden, zoals hier staat, betekent het dat zijn heerlijkheid aan iemand anders gegeven wordt. En wel door het lot, dat wil zeggen, niemand wist waar het terecht zou komen. Alleen het lot, whatever it may be, alleen het lot wist dat. Niemand wist dat, waar het terecht zou komen. En enige die kon weten was God, hè? Zo gaat het altijd, hè? Niemand weet, God weet het, zei Paulus dan. Maar dit vers, vers 19, zij delen mijn kleden onder zich en werpen het lot over mijn gewaad, vinden we in ieder geval terug in, ja, Matthäus ook, en in Lucas. Maar ik ga weer naar Johannes 19. Je hoeft niet te zoeken of er ook bij staat dat het vervuld werd, of zo, hè. Want in Johannes 19 staat vers 23... De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, de krijgsknechten die de Heer Jezus gekruist hadden, waren uiteraard heidenen. Want de Joden mochten dat niet. In de eerste plaats niet op juridische gronden, in de tweede plaats niet op grond van hun eigen Joodse wetten. En dus, van de Joden staat, ze hebben de Heer Jezus genomen en door de handen van de heidenen, handelingen 2, hè, door de handen van de heidenen, gekruist. Nou, hier heb je die heidenen dan. De krijgsknechten. De soldaten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten daarvan vier delen voor elke krijgsknecht een deel. Zijn klederen verdeelden ze in vieren. Dus het waren vier krijgsknechten die hem gekruist hebben. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen. En de rok, niet dat dat geen kleed is, maar de rok wordt gewoon even apart vermeld. Klederen en de rok. En van de rok staat, de rok was zonder naad, naadloos, van bovenaf, vanaf de halsopening, dat is boven, geheel geweven, zodat u niet denkt dat er een deel gebreid was en een ander deel geweven. Maar dat is niet de betekenis, hè. Nee, het gaat erom dat hij naadloos geweven was. En de term naadloos heeft hier dezelfde functie en betekenis als geheel. De rok was dus niet in elkaar genaaid uit lappen geweven stof, maar hij was in zijn geheel geweven. Jammer dat broeder Voorhorst er niet is, want hij is een leven lang wever geweest. Ook, er zijn er ook vier van, dat weet u, hè? Naar de botermarkt, jawel, nou goed. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het schijnt inderdaad te kunnen, nou het schijnt te kunnen. Wij weten dat het zo was, hè? Was in één stuk in het rond geweven. Dat schijnt erg bijzonder, erg kostbaar geweest te zijn. En nou is de volgende vraag, waarom was dat zo? Wel, het antwoord is om dezelfde reden als waarom het verzoendeksel op de Ark des Verbonds, jawel, gemaakt was uit één klomp goud. En waarom en dezelfde reden als waarom de menorah, de gouden kandelaar, gemaakt was uit één talent goud. Etcetera. En het ene, het naadloze, het hele, het heilige dus gewoon, want dat is heus hetzelfde, is gewoon een beeld van God zelf en daarmee van de godheid van de Heer Jezus Christus. Daarom werden zijn klederen verdeeld. Wat heeft te maken met, zijn, met dat hij als de zoon des mensen zou heersen over de aarde tot aan de vier hoeken der aarde. Het zijn ook vier delen klederen. Alle volkeren naar de vier windrichtingen. Vier krijgsknechten dus. Maar het ene kleed was naadloos, was volmaakt. Het was ongedeeld, was ook altijd ongedeeld geweest. Zou ook altijd ongedeeld blijven. En werd in zijn geheel verloot. Maar kwam in ieder geval bij die krijgsknechten terecht. Nou weer één van de vier, maar dat staat er niet. Hè? Maar bij hen in elk geval. Maar er bleef één. En daar gaat het maar om. Ja. Ja. Ik sta na te denken even van hoe zal ik nou verder gaan. Maar het is dit, hè. Of 17 jaar geleden, Klaas. Bijna op de dag af. Was dit. Vier vingers en één duim. Vier hoort bij elkaar. Dat is de benedenkant, dat is de onderkant. En die duim die is opponeerbaar, die hoort erboven te staan. En dat is de hemelse kant. Alle dingen op aarde zijn per definitie vier... En daarmee vergankelijk, want vier staat voor vergankelijkheid hoor, ook nog. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar staat voor aardse dingen, daarom wordt op aarde alles gemeten in vieren. Niet in de laatste plaats in de vier windrichtingen natuurlijk, de vier hoeken der aarde enzovoorts. Hè. Zelfs de vier evangeliën. Maar goed, maar vier hoort hier beneden thuis, dat zijn aardse zaken. Maar de vijfde, die één tegenover de vier, dat is de hemel. Weet u nog dat we het gehad hebben over de boom der kennis en de boom des levens? Nou, als je nou... Je moet niet al te serieus nemen wat ik nou zeg. Maar het is wel waar. Als je in het Hebreeuws de letters van het Hebreeuws verwisselt voor de cijfers, de getalswaarden, dat kan, hè, want de letters van het Hebreeuws zijn nog cijfers. En je telt zo de letters en dus de cijfers op van de boom des levens. En de cijfers van de boom de kennis des goeds en des kwaads. Dan verhouden zij zich tot elkaar als... 1 staat het 4. De juiste getallen ben ik vergeten. Maar je weet Ati uit het hoofd. Dus dat kun je zo navragen. Want ik heb een slecht geheugen. We zijn niet. Nou goed. Maar dus 1 staat het 4. Dat wil zeggen, de boom der kennis is goed en de kwaad is 4. Dat is natuurlijk in de eerste plaats zo omdat het met de aarde samenhangt. Iedereen op aarde wil kennis hebben van goed en kwaad. En het is zo omdat het ook tot uitdrukking komt in met name de bedeling met rug nummer 4. De bedeling van de wet. Dus een en al kennen van goed en kwaad. En eten van die boom is eten van de wet, heb ik al gezegd, leven onder de wet. Maar de boom des levens is de vijfde, en het is Christus, en het is inderdaad waar in de vijfde bedeling. En het is ook zo dat de vijfde per definitie verborgen is, zodat je maar ziet dat we leven in de bedeling van de genade gods, een bedeling van geestelijke dingen, de bedeling der verborgenheid, heet het dan ook prompt in Efeze 3. Dan heb je al die dingen bij elkaar. En... als ooit op aarde, in verband met de wereld, de volkeren, het koninkrijk gods openbaar wordt, dan staat er, ergens in Jesaja, het hoofdstuk weet ik niet uit mijn hoofd, te die dagen zal de Heere, nee die bedoel ik niet, te die dagen zal de Heere een opgericht teken hebben in Egypteland. Het is nooit zo geweest, het was altijd Jeruzalem. Sion. Sion is trouwens een opgericht teken. Dat woord, betekent het woord, een opgericht teken, Sion. Maar te die dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. En het meest voor de hand liggende opgerichte teken in Egypteland is uiteraard... de grote piramide, de grote piramide. Dat is die van Cheops in Gizeh. De grote piramide. En als je dan netjes kijkt, even goed kijkt, dan zul je zien dat de grondvlak inderdaad vierkant is, maar dat had u al gedacht. En dat de top er niet is. Die is er niet. Iedereen weet dat hij er moet zijn. Je denkt hem er ook bij. Je denkt hem ook te zien, maar kijk je nou goed, zie je hem niet. Hm? Ja, kijk, er zijn natuurlijk, in de eerste plaats zegt men al, die top die zal er wel afgegaan zijn, in de loop der tijd verweerd enzovoort, zoals ook de mantelstenen van de piramide verdwenen zijn, maar dat is niet waar hoor. Die top heeft er echt nooit op gezeten, er is niemand die hem ooit gezien heeft. Gezien, in Gizeh. Niemand heeft hem ooit in Gizeh gezien. Goed, maar aan de andere kant, in andere kringen, daar mag je het geloof ik niet, dat is occult schijnt het, maar dan moet je, nou, maar dan, in andere dingen, beeld men de piramide altijd af, zonder top. En om het goed te laten opvallen dat de top er niet op zit, tekent men de top er los boven. Niet op een pakje Camel, daar is de top wel aanwezig, maar dat is een bultzoek. Maar daar gaat het nou niet om. Van de kameel, jawel. Maar, ja, dat is weer een ander verhaal. Daar beginnen we nou niet over, hè, over die bult. Maar goed, normaal gesproken beeldt men de piramide af met de top er los boven. Zo van, hij is er niet, maar hij hoort er wel te zijn. En dan tekent men er een oog in en zegt, ja, dat is het alziend oog van de godheid en zo. Maar dat is een misverstand, want het gaat om typologie. En in de typologie is een oog niet voorzienigheid of zichtbaarheid, of dat soort, maar geest. Van de week aangehaald. De dieren vol ogen van binnen. Geest van binnen. En bij de andere gelegenheid van binnen en van buiten. Dan is de geest ook geopenbaard. Oog en geest is synoniem, zeg maar. Nee, ik moet natuurlijk zeggen, oog is een type van de geest. Uw oog is boos, zegt de Heer. Maar het is de geest, het is het inwendige van de mens. Wat boos is. Spiegel van de ziel. Staat er hard? Heb je een nieuwe vertaling gelezen, broeder Spaans? Laat ik het niet merken, hoor. Nou goed. Maar dat oog in die top van die piramide wil gewoon zeggen dat die top geestelijk is en daarom hier op aarde niet zichtbaar is. Daarom tekent men hem er wel boven, los erboven, om te laten zien hij is hier niet. En het oog erin om te laten zien waarom hij hier niet is, want het is geest. En in Efeze staat gewoon wat die top is van de piramide, want daar staat gewoon dat de Heer Jezus Christus is de uiterste, de hoogste dus, hoeksteen. Het is eigenlijk een term ontleend aan het Hebreeuws, een psalme. En daar is helemaal duidelijk dat het gaat om een steen des hoofds des hoeks. Dat wil zeggen een hoeksteen, niet in een fundament zoals men nu wijs maakt, maar een hoeksteen in de zin van het laatste steen van het bouwwerk. Het mag interessant zijn te weten wie de eerste steen gelegd heeft, maar het zal je gedacht zijn wie de laatste steen legt. Want die lag nog harder. Psalm 2, maar daar waren we van de week ook al een keer, hè? Nou, als u dat nu even vast hebt, 4 wordt verdeeld. 4 is altijd verdeeld. Alles op aarde is sowieso altijd verdeeld. Dus het is niks bijzonders. Het blijft zo. Maar die ene rok die in beeld is van de godheid van Christus, die wordt niet verdeeld. En die rok is dan ook feitelijk een uitbeelding van zijn opstanding. Omdat hij God is, hè? Ja, dat is goed dat je me daar even aan helpt herinneren. Want dat heeft inderdaad te maken met het kleed van de hoge priester. Het officiële kleed van de hoge priester was namelijk ook een kleed één geheel. Of het naadloos geweven was. Nee, het was niet geweven, het was iets anders. Dat ga ik niet uitleggen. Het was iets met ringetjes wat in elkaar greep. En daarom weet men niet goed hoe men vertalen moet. Maar het is in ieder geval één geheel.
En borduur stond
voor. Nee. Nee, het was in elkaar gehaakt, zouden wij dan waarschijnlijk zeggen. Maar dan is het ook één geheel en naadloos, daar gaat het om. Zonder naad. En het was ook van bovenaf, want de bovenkant van het kleed van de hoge priester was uiteraard gewoon het gat waar het hoofd door moest. Want een rok hoeft nog niet rond te zijn, hoor. Een rok kan ook gewoon zijn een vierkant kleed met een gat in het midden. En nader inzien hebben wij dat thuis ook. Maar dat komt omdat de asbak is omgevallen. Maar dat is. Ben ik nou te langzaam? Goed. Maar het kleed van de hoge priester is een kleed met een gat in het midden. En dat staat er ook. En dan staat er een opening in het midden, zo is het vertaald, maar er staat een mond. Dat is hetzelfde. In het Nederlands is mond ook opening, gewoon hoor. Hij was een kanon horen spreken. Die heeft een mond, hè? Een vuurmond heeft hij. En als God spreekt, komt er ook vuur uit, zodat je maar weer ziet hoe het overheen. Nou goed, een mond is een opening. En de opening in het kleed waar het hoofd door moet, is inderdaad een mond. Daarna en vervolgens gesproken wordt over een versterkt boord. Er moet wel degelijk een versterkt boord om het gat heen. Want het kleed van de hoge priester mag per se niet gescheurd worden. Het is verboden om het kleed te scheuren. En u weet hoe men klederen scheurt. Gewoon. Zo. En sindsdien draagt men dus losse boorden ter bescherming van het kleed, denk ik wel eens. Maar wat dan vertaald is met een boord om de opening, dat heet echt letterlijk, dat is niet de verkeerde vertaling hoor, maar het woord, de termen betekenen echt letterlijk lippen of een lip rondom de mond. Dat is niks bijzonders, maar een lip, wij praten er ook over, een lip. Een lip die omgevouwen zit, weet je wel. Sommigen hebben echt omgevouwen lippen. Maar, toch. Nee, maar waar het om gaat, dat de gat, de opening in het kleed, eigenlijk de uitbeelding is van de mond en van de lippen en dus van het woord van de hoge priester. Dat is het. En als het kleed niet gescheurd kan worden, wil het nog steeds zeggen, dat kleed is een beeld van de godheid van Christus en daarmee de godheid van de hoge priester naar de orde van Melchizedek, dat is niet te verdelen. Maar tegelijkertijd wil het natuurlijk ook zeggen dat het woord wat de hoge priester naar de orde van Melchizedek spreekt, daarboven, in die onzinnelijke wereld, hè. Maar dat woord wat hij spreekt, dat is ook onvergankelijk. Dat kan ook niet verbroken worden. En het merkwaardige is dat toen de hoge priester de Heer Jezus veroordeelde, Caiaphas, staat er, dat is ook Johannes trouwens, toen scheurde de hoge priester zijn klederen, en heel terecht, denk ik wel eens, nee, de ethicus zegt, dat mocht hij niet doen, want staat in de wet dat het niet mocht. Maar wees maar blij dat hij het gedaan heeft, want dat betekent dat daarmee een eind kwam aan het hoge priesterschap en het priesterschap van het oude verband. En tegenover hem stond de Heer Jezus met een kleed wat niet verdeeld zou worden. En wat later, weliswaar, naar de heidenen ging, want de zaligheid is de heidenen gezonden. Maar het werd niet verdeeld, het is één gebleven. Nou, dat is wat hier verteld wordt. En als dus in Johannes 19 staat, de krijgsknechten namen zijn klederen en verdeelden en de rok. En de rok was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Dan staat er vervolgens in vers 24 dat ze tot elkaar zeiden, laat ons die niet scheuren. De hoge priester scheurde zijn kleed, maar de heidenen scheurden het kleed van de hoge priester dus niet. Want de zaligheid is de heidenen gezonden, die zouden horen. Laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Laat ons loten van wie die zal zijn. Weet u trouwens, het is heel dom dat men dat onderweg te binnen schiet zo. Maar weet u trouwens nog dat ooit eens een keer iemand zijn mond opengescheurd werd? Van de leeuw uit de stam van Juda, jawel. Door Simpson. Spreekt over de dood van de Heer Jezus, de erfgenaam van de troon. Hij stierf. Het zou eigenlijk niet moeten gebeuren, maar het gebeurde wel. Beest werd in de mond gegrepen en uiteengescheurd, net als het kleed van de hoge priester. En toen vond men daarin honing, later. En dat is de uitbeelding van het nieuwe verbond feitelijk dan, hè, in dat verband zo. Honing is een beeld van de vrucht van het woord van God. En dat is uiteindelijk gewoon eeuwig leven. Kort gezegd. Hè? Nou, de andere keer dan beantwoord ik dan weer eens vragen. Hè? Maar we gaan nou maar verder. Vers 24. Laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zal op. En er staat erbij dat dit gebeurde opdat de schrift vervuld worden. Dat zeiden uiteraard de krijgsknechten niet. En dus schrijft Johannes het. Als commentaar. Opdat de schrift vervuld worden. Zij deden het. En ze moesten het doen opdat de schrift vervuld zou worden. Dat was het doel, het enige doel ervan. Want, Handelingen 2, Petrus een toespraak, die gisteren jongen en die vraag. En dan zegt Petrus, klederen verdeeld. Ja, dat gebeurt straks weliswaar in de toekomst, maar dan moet je bij Paulus zijn. over hoe de zaligheid naar de heidenen gezonden wordt en hoe het zit met de hoge priesterschap van Christus naar de orde van Melchizedek. Maar wat de letterlijke vervulling betreft, het is net 7 weken geleden vervuld. 50 dagen geleden. Nou, nog een paar dagen, maar goed. Dus opdat de schrift vervuld wordt, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En nog eens een keer, dit hebben dan niet de Joden, maar de krijgsknechten gedaan. Want de heerlijkheid van Christus is inderdaad terechtgekomen bij de heidenen, die zouden horen. Nou, en dan moet ik het helaas weer bij laten, want het is de hoogste tijd. Ja. Ja. Jacobus 2 vers 1. Ja. Nee, niet heerlijkheid met aannemen des persoons. Dan verdeel je hem verkeerd. De zin is, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid. Met aannemen des persoons. Het geloof van de Heer Jezus Christus is immers geloof van de Christus der heerlijkheid. Het geloof van de verheerlijkte Christus. Maar als men gelooft in de verheerlijkte Christus, dan wel als men het geloof heeft van de verheerlijkte Christus, wat nou niet helemaal hetzelfde is, ja, in de praktijk wel, maar als men dat geloof heeft, zou dat niet gepaard mogen gaan met aanneming des persoons, dat men zeggen dat men de ene persoon wel aanneemt en de ander niet, want dat is aanneming des persoons. Want de Heer der heerlijkheid kent geen aanneming des persoons, die neemt namelijk ieder aan die tot hem komt. Zoals Paulus in Handelingen 28 ontving ieder die tot hem kwam. We hebben het van de week al een keer eerder gelezen, hetzelfde principe. Ja, ja, ja. Je zou moeten geloven, zoals de Heer Jezus Christus. En als je een gelovige bent, op de enige echte goede Bijbelse manier, kan je niet meer zeggen, nou, die hoort er wel bij en die wil ik niet hebben. En die vent heb ik een hekel, die broeder heb ik een hekel. En die man, die mag ik wel. Om over vrouwen maar te zwijgen. Het punt is gewoon, hè, zitten vrouwen te lachen, dat is nou ook wat. Goed, maar dat is nou eenmaal het punt. Als wij komen tot de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en zijn geloof hebben, betekent dat, dan is dat op grond van het feit dat God iedereen die in geloof tot hem komt aanneemt. Zodat wij niet iemand die in geloof zich bij ons voegt, kunnen afwijzen. Dat is het probleem. En dan kun je zeggen, ja, maar er zijn rare mensen bij, hoor. Nou, ik sprak eens een muzikant, dat is helemaal geen gelovige, maar die begon, want we maakten weer eens wat mee, maar die begon ook meteen van, ja, mijn goede vader zei altijd, het zal zijn in het laatst der dagen, juist, daar zal mijn vreemde gezichten zien, zoiets staat er dan ook, enzovoort. En woorden en kommer en kwel, en dat, ik weet niet meer wat die allemaal zijn, maar het leek aardig op wat er in Joël staat. Volgens mij heeft hij dat nog nooit gelezen, maar goed. Ongeveer is dat natuurlijk ook zo. Er loopt wat eraan voor rond. En onze lieve Heer, zeer weten jullie allemaal, ik hoef niks te vertellen, heeft rare kostgangers, dat is gewoon Nederlands taalgebruik, idioom, weet ik veel, uitdrukkingen. Zo is het natuurlijk ook, maar wij hebben niet het recht om hen af te wijzen. Want ze komen niet tot ons. Ze komen tot de Heer, net als wij, daar ontmoeten wij elkaar en de Heer neemt hen aan. Dat staat ook trouwens vervolgens in Romeinen 14, zodat u nog even wat huiswerk mee hebt voor vanmiddag.